Oké, we gaan even hoe doen. Zo ja, oké. We gaan het eerste gedeelte praten over een onderwerp. En ik nodig ook iedereen uit als hij een vraag heeft over iets. Dat hebben we al eerder gedaan. Dat ik denk, ja, daar zou ik wel eens, daar kom ik niet uit bijvoorbeeld. En dat ik zo'n vraag ook eens een keertje van jullie zou kunnen krijgen. En dan zoek ik het uit en dan kan ik daar ook eens een keer een antwoord of studie over geven. Maar waar ik ook nog wel eens naar gevraagd word, is in verband met begraven of cremeren. Het is wel een beetje een onderwerp om over begraven te gaan praten. Maar het is toch wel wat veel leeft toen ik net tot geloof kwam. Ja, toen heb ik daar ook veel over gelezen. Over cremeren. En daar heb ik eigenlijk allerhande studies en verhalen over gelezen. En ja, nu met het rechtgesneden woord. Ik werd er eigenlijk vooral door aan het denken gezet. Toen onze broeder Ruud naar de Heere ging. Dat is inmiddels in april drie jaar geleden. Ja? En ik had zelf ook nog nooit een begrafenis gedaan. Dus dat was al nieuw voor mij. Maar dus ik ging ook vanuit, oké. Maar toen hoorde ik, dat was een crematie. En toen was ik even van, ja, hoe is mijn houding hier nou in? Vanuit de Bijbel als gelovige. Kan een gelovige zich laten begraven? Jazeker. Maar cremeren, dat is toch altijd, daar heb ik altijd negatief tegenover gestaan. Dus ik wil het gewoon een antwoord geven. Gewoon rechtstreeks vanuit de Bijbel. Ja? En dan kijken wat Gods woord daarvan zegt. Daarover. Dus en daarom sla je Bijbel open in Genesis 15, vers 15. Genesis 15, vers 15. En dan wil ik, voordat we verder gaan, eerst openen in gebed. Vader, ik dank u dat we hier bij elkaar zitten. Ik dank u, Vader, dat wij zo met elkaar kunnen zingen, omdat wij uw kinderen zijn en dat we blij zijn, omdat uw geest woont in ons en dat we weten dat wij verlost zijn van al onze zonden en vergeving hebben, Vader. En Vader, zo willen we vandaag ook weer vragen, we hebben uw woord, de Bijbel, dat u ons weer gaat leren met uw woorden en door uw geest verlichting geeft in ons verstand, zodat we het ook gaan verstaan, Vader, wat uw Bijbel zegt. Niet alleen dat we weten wat er staat, maar dat we ook gaan begrijpen wat er staat. En dat dat dan in ons een versterking mag bewerken, Vader. En een blijdschap, Vader, omdat wij weer door u geleerd zijn. En dat vraag ik voor ons allemaal in de naam van de Heer Jezus Christus, onze Redder en Heiland. Amen. Nou, in de Bijbel, dat weten jullie natuurlijk wel, tenminste, daar ga ik van uit, dat in de Bijbel weten we dat de heiligen daar nooit verbrand wordt. Nou, cremeren, ja, is verbranden natuurlijk, ja. En de Bijbel, ik heb een paar voorbeelden, we gaan ze niet doen, want er zijn er zoveel waarin je dat kan lezen. Maar kijk, in Genesis 15, vers 15, dan zien we Abraham. En dan zien we in vers 15, gij zult tot uw vaderen gaan met vrede. Gij zult in goede ouderdom begraven worden. Zie je, dat woordje begraven. Abraham werd begraven. En als we even doorgaan naar Genesis 49. En gewoon twee voorbeelden even. Genesis 49, een paar bladzijden verder. Vers 29. 49 vers 29. Dat is bij Jacob. En dan zien we vers 29. Daarna gebood hij hun en zeide tot hen, Jacob, kijk, ik word verzameld tot mijn volk. Begraaf mij bij mijn vaders. In de spelonk die is in de akker van Ephron de Hetiet. In de spelonk, welke is op de akker van Machpela, die tegenover Mamre is in het land Kanaan, die Abraham met 10 akker gekocht heeft van Ephron de Hetiet tot een erfbegrafenis. De akker en de spelonk, al daar hebben zij Abraham begraven, zie je? Maar ook Sarah, zijn huisvrouw. Daar hebben zij Isaac begraven en Rebecca, zijn huisvrouw. En daar heb ik Lea begraven. De akker en de spelonk die daarin is, is gekocht van de zonen Het. Als Jacob voleind had aan zijn zonen bevelen te geven, zo legde hij zijn voeten tezamen op het bed en hij gaf de geest. En hij werd verzameld tot zijn volken. Nou, dan zie je dus, en er zijn er meerdere hoor, bijvoorbeeld Mirjam stierf al daar, lees ik, en zij werd al daar begraven. En wat ik ook mooi vind, in Rut 1 vers 17 staat, Waar gij zult sterven, zal ik sterven. En al daar zal ik begraven worden. Dus in het denken van de gelovigen in de Bijbel, ja, als je sterft, word je gewoon begraven. Het is helemaal geen, niet iets wat opkomt dat je ook maar verbrand zou worden als dode. Absoluut niet. Je leest ook, ze weten, we gaan naar de vaderen. Ja? Abraham zei dat en Jacob zegt, mijn vaderen, Abraham, Isaac, Jacob. Ze weten het allemaal, wij willen begraven worden. Want waar ik sterf, zoals Rut dat zegt, daar zal ik begraven worden. Dus begrafenis in de Bijbel is voor een gelovige een vanzelfsprekende zaak. En cremeren, zo heet dat, zoals we dat nu noemen, maar het verbranden, absoluut niet. Absoluut niet. En we weten dat, het is ook niet wat uit de Bijbel komt, dat gelovigen zich laten verbranden. De vraag is, voor ons natuurlijk, mag een gelovige zich nu laten cremeren of niet? Dat is waar velen mee lopen. Nou, ik heb toch ook even gekeken naar voorbeelden in de Bijbel over verbranden in de Bijbel. Gebeurt dat ook? En dan zien we wel een aantal keren staan. En dan gaan we even naar Jozua. Maar dan zien we het toch wel in verband met God storen. Ja? Jozua 7 vers 25. Jozua 7 vers 25. En dat heeft te maken met Agon. Ze moesten de vijand verslaan en ze mochten niets meenemen. Ja? En wat doet Agon? Die zag een mooi Babylonisch kleed. En dat nam hij mee. En daardoor kwam de toorn over Israël. En wat zien we in Jozua 7 vers 25, bladzijde 271. Kijk, die Agon, dus dat is, die wordt aangewezen, want ze komen erachter dus dat de toorn over Israël komt. Ze lijden nederlaag, hoe kan dat nou? Nou, en dan zie je op een gegeven moment, als je kijkt in vers 16, toen maakte zich Jozua des morgens vroeg op en deed Israël aankomen naar zijn stammen en de stam van Juda werd geraakt. Nou, dan kom je op een gegeven moment in vers 17, dan gaat hij steeds verder, worden mensen geraakt en dan komt hij op een gegeven moment bij Agon uit. In vers 19, toen zeide Jozua tot Agon, mijn zoon, geef toch de Heere, de God Israëls de eer en doe voor hem belijdenis en geef mij toch te kennen wat gij gedaan hebt, verberg het voor mij niet. Agon nu antwoordde Jozua en zeide, voorwaar, ik heb tegen de Heere, de God Israëls gezondigd en heb alzo en alzo gedaan. Want ik zag onder de roof een schoon, sierlijk, Babylonisch overkleed. En 200 sikkelen zilver en een gouden tong, welke gewicht was 50 sikkelen. En hij zag dat, zie je, wat gebeurt er dan? En ik kreeg lust daartoe en nam ze. Zie je, de begeerte van het vlees. Kon hij niet weerstaan. Hij wist dat het niet mocht. En ik nam ze. En zie, ze zijn verborgen in de aarde. Ja, waarom verberg je het, ja? Hij weet natuurlijk dat hij fout is. En in het midden mijn tent en het zilver daaronder. Toen zond Jozua boden heen die tot de tent liepen. En zie, het lag verborgen in zijn tent en het zilver daaronder. Zij namen dan die dingen uit het midden de tent. En zij brachten ze tot Jozua en tot al de kinderen Israëls. En zij stortten ze uit, voor waar? Voor het aangezicht des Heren. Duidelijk bewijs, ja. Toen nam Jozua en gans Israël met hem Agon, de zoon van Zera, en het zilver en het sierlijk overkleed, en de gouden tong, en zijn zonen en zijn dochters, en zijn ossen en zijn ezels, en zijn vee en zijn tent, en alles wat hij had. En zij voerden ze naar het dal van Agor. En nou komt het in vers 25. En Jozua zeide, hoe hebt gij ons beroerd? De Heere zal u beroeren te dien dagen. En gans Israël stenigde hem met stenen. Dus dan zeg je, nou ja, gestenigd, dood. Maar het is niet genoeg, kijk. En zij verbranden hem met vuur en zij overwierpen hem met stenen. En zij richtten over hem een grote steen op, zijnde tot op deze dag. Alzo keerde zich de Heere van de hittigheid zijn storms. Daarom noemde men de naam die plaats het dal van Agor tot deze dag toe. Zie je, er was een toren, ja? Hij moest gestenigd worden, maar ze hebben ze ook verbrand. Ja, dat is zeg maar, je ziet hier Gods toren, fysiek uitgevoerd, ja, als voorboden van het eeuwige vuur. Want we weten allemaal, als iemand eenmaal sterft, die gaat naar de hel. Die rijke man ook zegt, geef mij wat te drinken voor verkoeling. Ja. Ik zit hier in de hitte. Maar eenmaal in de poel als vuurs, zit je in het eeuwige vuur. Ja? En hier zie je dat de toorn van God, ze moeten verbrand worden. Dus dat heeft niets te maken met gelovigen. Dit waren mensen die waren ongehoorzaam aan Gods woord. En als we dan naar 1 Koningen gaan, dan zien we, ja, een enorme, we hebben het wel eens over de reformatie. Maar als er een reformator was toen de tijd, was het koning Josia wel. En Israël was enorm in afvalligheid. Ja, 1 Koningen 13. Enorm in afvalligheid. Als je dat leest wat daar gebeurde. Er waren schandjongens in de tempel. Er waren altaren van de Baal die waren in de tempel geplaatst. Het was verschrikkelijk. En Josua, die deed wat recht was in de ogen des Heren. En die ging dat allemaal vernietigen. En dan zie je weer, in verband met het onderwerp over het verbranden van dode mensen. Zelfs zo erg dat hier zelfs mensen, we gaan het even zien. In Koningen 13 vers 2 en 3. 1 Koningen 13 vers 2 en 3. Ik lees 1 ook even. En zie, een man Gods kwam uit Juda door het woord des Heren te Bethel. En Jerobeam, dat was die afvallige koning, stond bij het altaar om te roken. En hij riep tegen het altaar door het woord des Heren. Dat was die man Gods, hè. En zeide: altaar, altaar, zo zegt de Heren. Zie, een zoon zal aan het huis van David geboren worden, wiens naam zal zijn Josia. Kijk, hier wordt dus een hele tijd van tevoren, wordt koning Josia al geprofeteerd dat hij gaat komen. Een koning. En wat gaat hij doen? Die zal op u offeren, op dat altaar. Ja, op dat altaar, want hij spreekt tegen het altaar. Offeren de priesters der hoogten die op u roken, en men zal mensenbeenderen op u verbranden. Dat is wat. Dus hij gaat al die afvallige priesters die hij profeteert in de toekomst, Baaldienst uitoefenen in die tempel daar, in Jeruzalem. Worden die priesters, die worden geslacht, worden gedood, en dan zullen op dat altaar geofferd en verbrand gaan worden. En hij gaf dezelfde dagen een wonderteken, zeggende: dat is het wonderteken waarvan de Heer gesproken heeft. Zie, het altaar zal van ingescheurd en de as die daarop is afgestort worden. Nou, gaan we mee nu naar die gebeurtenis, 2 Koningen, sorry, vers 23. Daar zien we de vervulling van die profetie. En ja, dat zijn natuurlijk van die teksten waarvan ongelovigen natuurlijk mee komen van wat een God zegt. Dan haalt ze natuurlijk altijd God uit het Oude Testament erbij, van al die oorlogen en dat er allemaal gedood werd en dat soort dingen. En vergeet alleen erbij te zeggen dat toen Israël in het land Kanaan kwam, met de wet erbij, dat het land gelijk toen gezuiverd werd van alle onreine en onhygiënische en immorele zaken die er ook maar waren. Die waren zo erg als maar kon. Dat kon alleen maar beter worden in dat land. Nou, in 2 Koningen 23 vers 16, dan zien wij de reformatie onder Josia. En ik lees vanaf 16. Dan zien we dat Josia dat gaat doen. En als Josia zich omkeerde, zag hij de graven die daar op de berg waren. En zond heen. Wat voor graven waren dat? Hij was bij de tempel. Hij kijkt daar. Dat zijn de graven van de priesters die daar de afgodendienst hebben gedaan. En die werden dichtbij begraven. Ja? Net zoals je bijvoorbeeld een kerk hebt hier. En daar liggen, wij liepen ook een keer op de begraafplaats bij de katholieke kerk. En dan zie je dus graven van mensen. Maar je ziet ook enorme graven van de pastoor en van hele belangrijke mensen. Die krijgen natuurlijk een mooie graf, ja. Nou, en die liggen daar begraven. En die daar op de berg waren en zond heen en nam de beenderen uit de graven, zie je het? En verbrandde ze op dat altaar en verontreinigde dat. Dat afgodsaltaar werd ook verontreinigd door die beenderen te verbranden van de priesters die daar ooit zelf opgeofferd hebben, aan de Baal. Nou goed, dat waren nog dode mensen dan, hè? Naar het woord des Heren dat de man Gods uitgeroepen had die deze woorden uitriep. Dat hebben we net gelezen. Verder zei hij: wat is dat voor een grafteken dat ik zie? En de lieden der stad zeiden tot hem, het is het graf van de man Gods die uit Juda kwam van deze dingen, die gij tegen dit altaar van Bethel gedaan hebt, uitgeroepen heeft. Dat was die man Gods die dat geprofiteerd had, die lag er ook. En wat staat in, wat zegt Jozua? En hij zeide, laat hem liggen, dat niemand zijn beenderen verroeren. Zo bevrijden zij zijn beenderen met de beenderen van de profeet die uit Samaria gekomen was. Kijk, dus die laat hij met rust, die laat hij liggen, zie je dat? Dat was een gelovige. En dan komt hij in vers 19. Daartoe nam Jozua ook weg al de huizen der hoogten die in de steden van Samaria waren. Die de koning van Israël gemaakt hadden om de Heere tot toorn te verwekken. En hij deed dezelfde naar al de daden die hij te Bethel gedaan had. En dan kom je in vers 20. Koningen 23 vers 19 zitten we nu. Nou, en dan zie je, dan komt het. Daartoe nam Jozua ook weg al de huizen. Oh, die heb ik net gelezen, vers 20. En dan komt het. En hij slachtte al de priesters der hoogte die daar waren op de altaar. Zie je, al die priesters, levend en wel, die werden gedood. Ja, die hadden vreemd vuur aangebracht. Ze hadden afgodsbeelden, ze hadden de Baaldienst, noem het allemaal maar op. En die daarop waren, op de altaren, en verbrandde mensenbeenderen op dezelfde, daarna keerde hij weder naar Jeruzalem. En dan gaat hij daarna, heeft hij alles weer in orde gebracht, en dan wordt het Pascha weer gehouden. Geweldige koning, Jozua. Maar je ziet wat hij doet, hè? En dan zie je dus ook, even in het kader van het verbranden, als ik er kijk in de Bijbel, heeft dat te maken in dit geval bijvoorbeeld met de afgodische priesters. Ja? En bijvoorbeeld Achan, die dus tegen de Heere gezondigd had. Ja? De toorn over het hele volk bracht. En die werd dus gedood, plus nog eens een keer verbrand. Oké, dat is wat ik heb kunnen vinden, zo even in de Bijbel, over het verbranden van mensen of lijken. Maar nu kom je op de vraag, ja, dus hoe zit dat dan precies met ons, ja? Met gelovigen. Nou, als je naar terugkijkt, en ik denk bijvoorbeeld aan Rome, wij zijn in Rome geweest. Nou, er zijn natuurlijk vele mensen zijn daar gedood. En opgegeten. Door dieren, door leeuwen, bijvoorbeeld. We denken aan de brandstapels in de Reformatie. Dat waren gelovigen. Ik ben dan bezig met de studie over de Bijbelvertalingen en zo. En over de King James Bijbel. En ja, met Tyndale bijvoorbeeld. Nou, dat was een groot iemand in de Reformatie. Die is op de brandstapel geëindigd. Verbrand. Ja? Dus ze kunnen natuurlijk zeggen, ja, maar goed, die ging tegen zijn wil in. Dus dan komt het wel goed. Mensen die tegenstander zijn, hè. Probeer dat natuurlijk op die manier natuurlijk dan te verklaren. Dat zou ik zelf ook gezegd hebben. Het gaat erom niet wat ik denk, maar het gaat erom wat de Bijbel zegt. Maar dat zijn feiten uit de geschiedenis, ja. En mensen die verdronken worden, die verdrinken bijvoorbeeld. Of mensen die in zee vallen en die worden, nou, Maarten is een visser. En er gaat er wel eens eentje, die gaat overboord en die wordt dan, of hij verdrinkt, of hij wordt opgegeten door een haai. En wat gebeurt er dan? Ja, dan word je opgegeten. En ja, het is een beetje een raar verhaal misschien. En dan word je natuurlijk verteerd. En dan kom je op een gegeven moment met de uitzwerftigheid eruit. En of het in zee is of op het land. En uiteindelijk is het, wat is het dan uiteindelijk? En dan blijf je in zo'n beest. Uiteindelijk, alles gaat dood. En of je bent verteerd en je gaat vergaat tot wat? Tot stof. Of je nou verbrand bent. Of dat je dan opgegeten wordt en er weer uitkomt. Of je komt hier op het land, als mest zijn op het land, om het zo maar even te zeggen, je snapt wat ik bedoel. Maar uiteindelijk, het einde van iedereen is, hoe die ook aan zijn eind komt, is dat hij tot stof terugkeert op deze aarde. Dus laten we even naar Genesis gaan. Genesis. En daar gaat het om, dat we dat begrijpen. Ja. Uiteindelijk, het is eten en gegeten worden in de natuur, als je daar terechtkomt als mens. Maar uiteindelijk blijven er bordjes over en verdrijft uiteindelijk ook van degene die niet verbrand zijn. Waar zijn nou bijvoorbeeld de overblijfselen van Noach? Of van Abel? Abel? Die ga je echt niet meer zien hoor. Nee. Kijk, in Genesis 2 vers 7. En de Heere had De Heere God had de mens geformeerd uit het stof der aarde en in zijn neusgaten geblazen de adem des levens. Alzo werd de mens tot een levende ziel. Hier zie je dat God de mens maakt. Hij blaast de adem erin. Je ziet hier ontstaan de mens, de geest, de ziel en het lichaam. En hij blaast in zijn neusgaten. Maar hij is gemaakt uit het stof. Nog dood. Totdat het leven erin komt. Maar we weten, door de zonde gaat het leven er ook weer uit. Dus hij is uit het stof genomen. Komt leven in. En dan door de zondeval. Nou kijk, wat zegt hij in Genesis 3, vers 19. In het zweet des aanschijns, uw aanschijns, zult gij brood eten, totdat gij op de aarde wederkeert. Kijk, totdat gij tot de aarde wederkeert. Genesis 3, vers 19. Kijk, terwijl gij daaruit genomen zijt, want gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeren. Je ziet aan de ene kant het stof, en er komt een leven in, en door de zonde gaat hij weer terug. En er staat niet bij hoe. Maar dat je tot stof wederkeert, dat is een feit. Dat zal niemand, nou dat kun je wel ontkennen, maar iedereen die kan je ontkennen, maar die zal er zeer zeker in deel hebben. En dat zie je dus, wat zeg maar, we zijn stof. Ja, wij zijn inderdaad stof, hè. Ik heb al eens een keer een goede rekensom gehoord, dat was van Richard Jordan. Nou, alle mineralen en zout en wat we allemaal hebben bij elkaar is geloof ik iets van 25 euro of 30 euro waard wat wij hebben. Dus wij zijn fysiek, ja, en water. Als je het allemaal bij elkaar optelt, zijn wij iets van 20 euro, noem maar wat op, waard. Niet veel, ja. Oké, maar je ziet. En dan uiteindelijk gaan we mee naar Prediker. Die zegt daar ook wat over. Prediker 12. Psalm, Spreuken, Prediker. Niet iets wat wij nou elke dag lezen. Oh, Helene, jij hebt hem gisteren nog gelezen. En aangehaald. Alles is ijdelheid, hè? Zegt de Prediker. Inderdaad, onder de zon. Ja, als de mensen aan zichzelf, het is eten, drinken en uiteindelijk, is dat nou? Dat was voor mij de gedachte dat ik dacht, uiteindelijk ging zoeken van, ja, is dit het nou? Je wordt geboren, je leeft even, je gaat weer dood. Dus je bent uit stof, je komt leven, je wordt geboren en dan uiteindelijk weer ga je weer terug tot stof. Nou, in vers 7, 12 vers 7, en dat het stof weder tot de aarde keert. Prediker 12 vers 7. Bladzijde 751. En hij spreekt hier, en dat het stof. Wat is het stof? Dat zijn wij, het lichaam, precies. Tot aarde keert waar? Dat is in het graf. Als het geweest is, en de geest weder tot God keert die hem gegeven heeft. Nou, dat is mooi, als je dat zo die linken bij elkaar ziet in Genesis, zit de geest erin. De mens heeft een geest, ja? Die heeft God hem gegeven. Dus wij hebben een geest. Daarom kunnen, en jullie hebben ook een geest, en daarom kunnen wij met elkaar communiceren. En als wij Gods geest ook hebben, dan kunnen we ook nu, dan kunnen we ook met God communiceren. Maar je ziet, God heeft hem dus die geest gegeven. En die geest verlaat dat lichaam, dat weten we, dan is het lichaam dood. Als de ziel het lichaam verlaat, is het lichaam dood. Maar de geest gaat terug naar God uiteindelijk. Die keert weder terug tot God. Alleen, je hebt een geest van gelovige mensen en je hebt een geest van ongelovige mensen. Ja? Maar van iedereen keert hij terug naar God. Alleen, bij de een zal het zijn omdat hij geoordeeld gaat worden voor de witte troon. En bij de ander, ja, wij weten reeds al dat wij komen nog wel langs de rechterstoel van Christus, maar wij zijn voor eeuwig bij God in de hemel straks. Dus wij keren ook in die zin, keren wij zeker weer terug. Maar voor de ongelovigen, ja, dan zal die wel die geest terugkeren bij hem. Maar dan is het alleen voor een eeuwig verderf. Maar je ziet, dat gebeurt als we sterven. Dus kijk, wanneer gaat dat gebeuren dat die geest weer terugkeert? Dat is bij de opstanding. Ja, uiteindelijk, iedereen zal opstaan. Ik denk, ik hoor wat. Is dat wel ding soms? Hoppa. Maar iedereen zal dus uit het stof opstaan. Dat is even wat je moet onthouden. Dus of je nou bent begraven, of dat je verbrand bent, of je bent verdronken, je ligt in de zee, of je bent opgegeten. Maar iedereen ligt eenmaal, is tot stof terug tot de aarde gekeerd. En zal eenmaal ook weer uit dat stof gaan opstaan. Dat hangt helemaal niet af van hoe je aan je eind gekomen bent. Dat is belangrijk dat we dat gaan zien. De Bijbel spreekt daar niet over. Iedereen zal uit het stof opstaan. En Hebreeën 9 vers 27, wat zegt dat? Het is de mens gegeven. Nou, laten we even opzoeken. Dan gaan we even naar het Nieuwe Testament. Hè? Ja. Hebreeën 9 vers 27. Gelijk het de mensen gezet is, Hebreeën 9 vers 27, eenmaal te sterven. Dus dat sluit ook de zogenaamde, hoe heet dat ook alweer, uit? Reïncarnatie uit, ja. Want dan kan je elke keer opnieuw sterven, weer opnieuw, en dan kom je weer terug en dan weer hup, 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 hup. Nee, eenmaal sterven en dan zie je, daarna het oordeel. Daarna komt het oordeel. Dus de geest keert terug naar God. En dan komt het oordeel. En er staat niet bij, ja, begrafenis wordt hier niet genoemd. Daar heeft er niets mee te maken. Gewoon, je sterft. Er staat niet bij hoe je sterft. Maar sterven ga je, dat gebeurt één keer en daarna komt het oordeel. Nou, wij zijn natuurlijk door het offer van de Heer Jezus Christus aan het kruis, wij zijn gelukkig. Christus heeft dat oordeel van mij gedragen. Dus ik kom niet onder dat oordeel. Gelukkig niet. Wel onder een beoordeling. Als gelovige. Ja, wat heb jij gedaan met het evangelie? Ben je getrouwe dienstknecht geweest of niet? Dat is het enige. Maar dat heeft niet met veroordeling te maken. Maar met beoordeling. Dat kunnen wij mooi zeggen in onze Nederlandse taal. Nou, gaan we mee daarom naar Job 19. Hè? Dat is het Oude Testament weer. Maar die zegt daar iets heel moois over. En dat is een tekst, ja, ik denk die velen van ons wel kennen. Job, ik geloof ook dat het oudste boek van de Bijbel is. Wij weten, de volgorde in de Bijbel wil niet altijd zeggen dat het ook de volgorde van ouderdom is in de Bijbel. De Romeinenbrief bijvoorbeeld staat vooraan bij Paulus, maar het is niet zijn eerste brief die hij geschreven heeft. Er zit een goddelijk ontwerp in. Maar Job is een heel oud boek. Maar dan zie je dat de opstanding vanaf het begin af aan al bekend was bij de gelovigen. En deze tekst heb ik toen ook bij Ruud bij de crematie gebruikt. Job 19 vers 25, wat zegt hij? Want ik weet, zie je, ik weet, niet ik denk, ik voel, ik weet, Job wist het zeker, hè? Mijn verlosser, hij noemt hem ook mijn verlosser. Hij weet dat hij een verlosser heeft en dat hij leeft. En hij zal de laatste over het stof opstaan. Dat is een beetje raar zoals je dat leest. Ik heb ook even in de kanttekening, en die zeggen dat zelf ook, dat daar staat, en in de King James staat het ook zo. Hij, die verlosser, zal op de laatste dag over het stof opstaan. Wat is het stof? Het stof der aarde. Hij zal op de laatste dag op de aarde staan. En dus de verlosser, die zal hier op aarde komen. En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, dus als ik in het graf lig, en ik, nou, we weten allemaal, als je in het graf ligt, Job die praat niet over dat hij verbrand is, die ligt in het graf, dat weet hij, want gelovigen liet zich niet verbranden. Maar als ik daar lig en mijn huid, ja, dat is mijn natuurlijke lichaam, dit doorknaagd zullen hebben. Nou, we weten dat zijn. Ik heb het nog nooit gezien, maar als je een kist openmaakt, nou, hoe lang duurt dat? Ja, dat gaat vrij snel, hè? Dat de maden en alles beginnen te. Daar spreekt hij hier over. Het lijk. Maar hij zegt: doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Met andere woorden, hij spreekt hier over de opstanding. Ja? Dewelke ik voor mij aanschouwen zal. En mijn vreemde ogen zien zullen, en niet een vreemde, mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Dus je ziet hier de opstanding, ja? En uit het stof opstaan. Hij weet, ik zal opstaan en God aanschouwen. Nou, en daarom lieten de heiligen zich begraven. Maar kijk, wij hebben de kennis van het woord nu, hè? Veel meer. Als, we hebben het hele woord van God, waar we dit allemaal kunnen onderzoeken. Dus wij weten een heleboel dingen. En Job, kijk, toen wisten ze. Als je je laat verbranden bijvoorbeeld, hè, dat was een heidense gewoonte. Als ik de Bijbel niet zou hebben, en daarom lees ik die ook zelfs bij geloven wel eens studies, van ja, waarom laat de mens zich verbranden? Omdat men weet dat God bestaat, dan denk ik, nou, dan ben ik uitgewist. Dan besta ik gewoon niet meer. Ben ik weg. Niet meer te vinden. Dat denkt men. Alleen ze begrijpen niet over dat stof. Want je gaat weer tot stof. Keer terug. Want probeer maar iets te verbranden. Is iets altijd 100% weg? Dat is niet zo. Als ze het laten cremeren, hou je altijd wat over. En wat doen ze dan? Dan wordt het toch uitgestrooid? Dan gaat het weer terug als stof op de aarde. Kijk, dat weten wij. Ja? Dus daarom was ook voor hun helemaal geen sprake dat ze daar ook maar aan zouden denken. Nee, je laat je begraven. Kijk, en daarom lieten zij zich begraven. Dus Daniel 12 vers 2. Die spreekt ook over dat iedereen, wie het ook is, maar iedereen zal eenmaal ontwaken en opstaan. En iedereen die sterft, daar staat hier niet bij hoe, hè? Maar iedereen die dood is, die slaapt in de stof der aarde. Daniel 12 vers 2. Bladzijde 977. Kijk maar, hier staat het. En velen van hen die in het stof der aarde slapen. Dus iedereen slaapt. Niet een zielenslaap, dat leren wij niet. Want wij, als wij sterven, gaan wij onmiddellijk naar de Heer, dat zegt Paulus. Dat is een verkeerde leer. Maar uiteindelijk, wat slaapt er in die aarde? Het lichaam. Wij krijgen eenmaal een nieuw lichaam. Wij gelovigen krijgen een nieuw lichaam, maar de ongelovige, ook al gelooft hij niet in de opstanding, krijgt ook een lichaam. Want als kan niet opstaan met zijn lichaam. Want daar staat hij, kijk, velen van hen die in het stof der aarde slapen, wat slaapt in het stof der aarde? Dat is dat lichaam. Ook al vind je ze niet meer, het is toch het stof, is terug naar de aarde gegaan. Zoals in Genesis al stond. Maar eenmaal zal dat uit het stof weer opstaan, ook de ongelovige, kijk wat staat hier, deze ten eeuwige leven, dat zijn de gelovigen, en genen tot versmaadheden en tot eeuwige afgrijzing. Dus als je de alfazoomers hebt bijvoorbeeld, die zeggen, ja, eeuwig is niet altijd eeuwig, dan gaan ze naar de tekst, brontekst toe, en dan gaan ze het allemaal uitleggen, zo en zo. Maar je kan er een mooie praatje over ophangen. Maar als eeuwig niet eeuwig is, dan is en eeuwige afgrijzing, dat wil men dan niet, is geen eeuwige afgrijzing, en is eeuwig leven ook geen eeuwig leven in hetzelfde vers. Ja? Dus iedereen zal eenmaal opstaan, gelovigen en ongelovigen. En dan komt dat oordeel. Nou ja, wij zijn verlost van dat oordeel. Dat is duidelijk. Dus de ongelovige zal opstaan. Die zal eenmaal voor de recht, of niet voor de rechterstoel van Christus. Kijk met me mee in Openbaring. Helemaal aan het eind. En dan zien we ook, dan zijn we ook aan het eind van Gods handelen met de wereld. En dat alle mensen die geleefd hebben en die ongelovig zijn, die God niet willen hebben erkennen als de schepper van hemel en de aarde en ook zijnde de schepper van de mens. En als ze dat niet doen, dan ga je natuurlijk ook niet zijn verlossing aannemen, ja, die hij aanbiedt in zijn zoon Jezus Christus. En dan kom je uiteindelijk voor de grote witte troon. En dan zie je dus dat die geest, die keert weder tot hem van ongeloof. Hij staat op, kijk in Openbaring 20, vers 11. En ik zag een grote witte troon en degene die daarop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloot. En geen plaats is voor die gevonden. Daar zit Christus op de grote witte troon. Let op. Wie staan daar? Dat zijn de ongelovigen vanaf Adam. Adam was niet ongelovig, maar Kain. Dat was de eerste ongelovige in deze wereld. Hè? Die sloeg zijn broeder dood. En kijk, ik zag de doden, klein en groot, hoe? Staande voor God. Staan. Opgestaan uit de dood, zie je dat? En Christus zit en ze moeten naar hen toe. En de boeken werden geopend en een ander boek werd geopend dat des levens is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was. De doden, dat zijn de doden die zo uit de hel komen, die daar bewaard zijn, totdat dit hier, deze rechtspraak uitgevoerd zal gaan worden. Naar hun werken. En dan zie je in vers 13, en de zee gaf de doden, kijk, daar heb je de zee. Die gaf de doden die in haar waren. Ja, want ja, kijk, hier worden wij begraven. Maar in zee, ja, een zeemansgraf. Maar het is ook niet meer te vinden. Maar toch, ja, zijn daar de doden. En de dood en de hel gaven de doden die in hen waren. En zij werden geoordeeld en iegelijk naar hun werken. En de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs. Dit is de tweede dood. En zo iemand niet werd gevonden werd geschreven in het boek des levens. Die werd geworpen, kijk, in de poel des vuurs. Ze staan dus voor Christus. Ze zijn opgestaan uit wat? Uit het stof der aarde. En ze hebben geen opstandingslichaam zoals wij dat hebben. Want wij krijgen, Lazarus is ook opgestaan uit de dood, maar hij is wel gestorven. Maar wij, de gelovigen, hebben een opstandingslichaam. En dat gaat nooit meer dood. Zij gaan voor eeuwig in de poel des vuurs. De dood en de hel. Dus wordt in de poel des vuurs geworden. Daar is hun eindbestemming. Nou, en dat is dan... Dus zij zullen ook opstaan uit het stof der aarde. Met een lichaam des doods. Wij hebben een lichaam des doods, dat weten we. En daarmee zullen ze naar het eeuwige vuur gaan. Geest, ziel en lichaam. Denk aan die rijke man in de hel. Ja? Hij kon toch zien, horen en zo en praten. En ze zullen opstaan met dat lichaam wat rust in de stof der aarde. Maar het is het lichaam des doods, het lichaam der zonde. Mensen, wij verlangen toch, wat zullen wij blij zijn als wij zijn verlost van het lichaam der zonde. Dat wij zo meteen dat nieuwe lichaam hebben. Dat hebben wij dan. Maar je zal moeten niet denken dat jij in het lichaam des doods leeft eeuwig, altijd. Dan heb je het nog over hier. Dan heb je het niet eens over de poel des vuurs. Hè? Maar dan heb je dus daar het vuur. Hè? Daar heb je het vuur. En dat is een poel des vuurs. Maar dat is een poel des vuurs. Van vuur wat jou niet verteert. Denk aan de brandende braambos. Dat brandde. Maar hij werd niet verteerd. Zij ook. Ze zijn in het vuur. Maar ze zullen niet vernietigd worden. Het is een eeuwige vuur en een eeuwige pijn. En dat vinden we natuurlijk geen leuke boodschap, dat weet ik wel. Het is een eeuwig vuur, maar het is niet verterend. Het is ook niet om mensen bang te maken. Maar aan de andere kant, werden die mensen daar maar bang van? Waarom ben je gered? Ja, de christenen hebben gewoon een leuke hoop, een leuke uitzicht. Want dan gaan ze dood, gaan ze naar de hemel. Een zoethoudertje. Ja, nou ik zeg, ja inderdaad. Ik heb de Heer Jezus aangenomen. Ik weet nog heel goed, toen ik tot geloof kwam. Ik wist, ik sta zo'n voor God en... De weegschaal, die gaat boem, zo. En ik ga naar de hel. Ik werd doodsbang. Dus ja, inderdaad. Ik ben blij dat ik verlost ben van de hel. Ja, de liefde van God, die van Christus. En begreep ik natuurlijk dat hij juist daarom voor mij aan het kruis gestorven is. Om mij daarvan te verlossen. Van het eeuwige vuur. Dat ik daar in die poel des vuurs zal zitten. Dat is niet wat God wil. Kijk, alleen geestelijk vuur kan de ziel verbranden. Kijk, vuur hier, wat kan het verbranden? Je lichaam. Kan, als jij je verbrandt, leven verbrandt, kan het jouw ziel verbranden? Nee, nee, dat kan niet. De katholieke kerken, door de eeuwen heen, toen de tijd, met die brandstapels. Ik heb dat een keer gelezen, ik weet alleen niet meer waar. Ik had er nog een notitie van, dus hou me te goede. Maar die deed dus aan de brandstapel om een bepaalde reden. Je kan het checken of het echt klopt, maar ik heb het ooit een keer gelezen. En die dacht dan dat de mensen 100% vernietigd werden en daardoor niet konden opstaan. Dat was de gedachte erachter, achter die brandstapel. Maar check het na, ik heb het ooit een keer gelezen en ik geloof dat wel. Het zou best heel goed kunnen dat ze dat dachten. Alleen, de opstanding wordt er niet door tegengehouden, dat hebben we niet gezien. Helemaal niet. Want de Heer Jezus zegt ook, vrees niet voor degene die jouw lichaam kunnen doden... Maar voor degene die jouw ziel kan verderven. En dat is God. Niemand kan jouw ziel verderven. Niemand. Alleen God. En dat wil hij mij zeggen. Met eeuwig vuur in de poel des vuurs. En dat is je in het vuur. Je zit echt letterlijk in het vuur. Alleen het is een niet verterend vuur. Het is echt een verschrikking. De hel. Nou de gelovigen. 1 Thessalonicenzen 4 vers 14. Thessalonicenzen 4 vers 14. 1 Thessalonicenzen 4 vers 14. Wat is de voorwaarde om naar de Heere te gaan? He? Nou, vorig jaar hebben we ook broeder Fons begraven. Die werd begraven. Broeder Ruud, die werd gecremeerd. Maar we weten, ze zijn bij de Heer. En de voorwaarde om naar de Heer te gaan voor de gelovigen is niet hoe die begraven wordt, hoe die, of dat die gecremeerd wordt. 1 Thessalonicenzen 4 vers 14. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven en is opgestaan, alzo zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Dat is de enige voorwaarde dat je moet geloven. Dat is wat, waardoor jij opgenomen wordt in de Heer, naar de Heer toe. Je zal opstaan, niet hoe je begraven bent. En als je zegt, als wij geloven dat Jezus gestorven is, en dat bedoelt hij daar natuurlijk mee, Christus is gestorven, maar als je ook bent opgestaan, dat betekent dat hij is dood geweest en heeft ook ergens gelegen. Nou, dat weet je, hij is in het graf begraven. Ja? En is toen opgestaan. En dat is het geloof van ons. En daardoor zullen wij voor altijd bij de Heer zijn. En niets heeft een begrafenis, crematie, daar ook maar enige invloed op. Dus als je daar ook steeds meer over na gaat denken, dan denk je, ja. Nee, daar hoef je op zich helemaal niet druk om te maken. Er zit geen verbod op cremeren voor een gelovige. Nee. Maar, kijk, 1 Korinthe 15 vers 35. 1 Korinthe 15 vers 35. Als wij sterven, wat gebeurt er dan? Dat is, kijk, als jij begraven wordt, dan gaat dat heel langzaam natuurlijk, hè. Dan word je eenmaal, dat is wat de Bijbel leert, hè. Ik geloof daarom, ik zelf, iedereen moet het voor zichzelf weten, ja. Maar de Bijbel spreekt voor gelovigen over begraven. En dan zie je een hele mooie symboliek vanuit de natuur ook in, ja. Dat hij schrijft, zal iemand zeggen, vers 35, hoe zullen de doden opgewekt worden en met hoedanig lichaam zullen zij komen? Kijk, gij dwaas, hetgeen gij zaait, wordt niet levend, tenzij dat het gestorven is. En hetgeen gij zaait, daarvan zaait gij het lichaam niet, dat worden zal. Dus ik ga wel, mijn lichaam, dat gaat de grond in, maar het is niet het lichaam wat ook zo uit de grond komt. Ja, weet je bij wie wel? Dat hebben we net gelezen. De ongelovigen, die hebben het lichaam der zonde. Dat oude lichaam, daar zullen ze mee opstaan. Nee, hetgeen gij zaait, daarvan zaait gij het lichaam niet dat worden zal, maar een bloot graan naar het voorveld van tarwe of van enige andere granen. Maar God geeft het een lichaam gelijk hij wil aan een iegelijk zaad zijn eigen lichaam. De Heer Jezus zegt toch ook, het zaadje dat moet in de aarde vallen en dat moet eerst sterven. Dat is mooi, hè? Zo'n zaadje leg je hier neer, het is 50 jaar oud, noem maar wat, gebeurt niks en je doet het in de aarde en het gaat bloeien. Het moet eerst sterven, het moet eerst composteren, zeg maar. Verteren, het zit niet leeg, heel gek, het ligt daar. En je doet het erin, dan gaat het verteren in feite, maar dan gaat het dus, dan wordt het levend. En dat is met ons ook zo. Wij worden gezaaid in feite en dan komt eerst het natuurlijke en dan komt het geestelijke. Dat is wat er gebeurt. En dan krijgen we dus dat opstandingslichaam in heerlijkheid. Ik ga niet het hele stuk lezen, ik ga met jullie gelijk door naar vers 51. Of vers 50, kijk, doch is dit, zeg ik broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen en de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Zie, ik zeg u een verborgenheid, Wat Paulus verkondigt, dat lees je nergens. Want anders is het geen verborgenheid. Dus Paulus zegt, ik zeg jullie een verborgenheid. Dat wil zeggen dat buiten Paulus niemand dit wist. En aan Paulus geopenbaard, want wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen alle veranderd worden. Wij zullen dus niet allemaal ontslapen, gaan slapen in het stof der aarde, waar we het over hebben gehad. Wij zullen niet in het stof der aarde gaan slapen, niet allemaal. Als de Heer nu komt, nou, bijvoorbeeld broeder Ruud en broeder Fons, die slapen in de aarde. Maar wij niet, want wij krijgen dan, vers 52, in een punt des tijds worden wij veranderd. In een ogenblik met de laatste bazuin, want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Dus je hebt gelovigen die slapen in het stof der aarde, zij zullen opstaan. 1 Thessalonicenzen 4 vers 13 staat ook de volgorde. Ik haal ze er maar weer even bij, omdat wij hun kennen natuurlijk, maar iedereen die gelovige vrienden heeft, en broeders en zusters, die reeds in het graf liggen, die reeds in de aarde slapen, die zullen eerst opstaan en dan wij. Wij worden veranderd en dan gaan we tezamen met elkaar de Heer tegemoet. Dus ja, Het ligt er maar aan wanneer de Heer komt. Of wij ook in het stof der aarde zullen slapen en opstaan. Of we krijgen onmiddellijk dat nieuwe lichaam. Dat is wat de Bijbel schrijft. Ook hier weer. Als je over nadenkt in ons onderwerp. Spreekt hij niet over de gecremeerde niet. Nee, helemaal niet. Dat heeft er helemaal niks mee te maken. Iedereen ligt in stof en aarde. Of je bent nog levend. Dus dat is de vraag niet. Kijk, om eeuwig te leven te krijgen voor de mens, waar moet hij dan geloven? Waarin moet hij geloven? Dan moet hij geloven dat Christus stierf voor zijn zonde, dat hij gestorven is, en dat hij begraven is en dat hij opgestaan is. Dan geloof ik wel in zijn begrafenis. Begrafenis is belangrijk, dat je daarin gelooft. Kijk, in 1 Korinthe 15 zit er toch een vers. Ja, vers 3 en 4, maar in zijn verband. Kijk, Paulus zegt in vers 1. Ik maak u bekend het evangelie. Dat ik u verkondigd heb. Zie je, aan de Korinthiërs heeft hij een evangelie verkondigd. Hij zegt, dit heb ik verkondigd. Ik, niemand anders. Het welk gij ook aangenomen hebt, in welke gij ook staat. Zie je, ik heb het, ze hebben het geloofd, ze hebben het aangenomen en ze staan erin. Door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb, tenzij dat gij te vergeefs geloofd hebt. Je moet ook in de opstanding geloven. Nou, daar geloof je ook in, anders kan je nooit gered worden. Want wat zegt hij? Want ik heb u lieden ten eerste, het eerst van alles, heb ik jullie overgegeven hetgeen ook ik ontvangen heb. Van wie heeft Paulus dat ontvangen? Hij zegt, ik heb het niet van een ander gehoord, ik heb niet van een mens gehoord. Ik heb de rest heeft door de openbaring van de Heer Jezus Christus, die persoonlijk aan mij verschenen is, heb ik het gehoord. Want dit wat je hier leest, dat kan je in de evangelie niet lezen. Dat staat er niet, laat u met God verzoenen. Dat is wat Paulus openbaart. Hij zegt, ik heb u ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb. Het staat er, ik zeg het niet, dat staat daar. Nou kijk, wat staat er? Dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften. En dan? En dat hij is begraven en dat hij is opgewekt in derde dagen naar de schriften. Dus hoe word je gered? Hoe word je zalig? Je gelooft dat Christus stierf voor je zonde. Dat hij is gestorven dus, maar dat hij ook is begraven. Ik heb een keer een hele discussie in Amerika over gelezen. Moet je nou wel geloven of niet in de begrafenis? Zonder dat, dat maakt het niet uit. Nou, ik denk heel duidelijk dat de begrafenis ook staat. Want als je denkt aan begraven, Christus is begraven, maar hoe lang is hij begraven? Hoe lang heeft hij daar gelegen? 3 dagen, 3 nachten. 3 dagen, waarom? 3 dagen, 3 nachten, dan weet je zeker dat hij moet dood. Daarom denk ik dat het heel belangrijk is, de begrafenis, dat hij daar gelegen heeft. Het staat toch ook niet voor niks in de evangelie allemaal beschreven. Hij heeft daar 3 dagen, ja, hoe zeg je dat netjes, dood, maar ook echt dood, gelegen. Er lag alleen een lichaam, de ziel en de geest was eruit en 3 dagen, mors dood zouden wij zeggen. Geen leven, niks in. Om uit te sluiten ook die verhalen van, ja, hij is vanuit, al die verhalen die niet willen geloven in de opstanding. Maar als je zegt, hij heeft 3 dagen en nachten gelegen in daar, dat betekent dat hij echt dood was. Dus daarom, begraven. Dus je moet geloven dat hij stierf voor je zonde, dat hij is begraven. En daarom weet je ook, hij is 3 dagen dood. En hij is ook, dat lichaam is toen weer, na 3 dagen is hij weer opgestaan. Dus voor je behoud. En kijk, en dan moeten wij gaan geloven, ja, dat wij ook zijn begraven met hem. Dat is het resultaat ervan. Ja, Christus, de begraafs van Christus, daar gaat het om. Kijk, in 1 Korinthe 15, vers 17, zit in dit hoofdstuk. Nou kijk, wat zegt hij in vers 17? Indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefs. Zo zijt gij nog in uw zonde. Dus opgewekt, dat betekent hij is opgestaan. Hij is levend geworden terwijl hij dood was. Terwijl hij begraven was. En als hij niet opgewekt is, Christus, is uw geloof te vergeefs. En dan zijt gij nog in uw zonde. Zie je hoe belangrijk het is dat je gelooft dat hij is begraven, doodgelegen heeft 3 dagen en is opgestaan. Want als, dat bewijst ook dat hij is opgestaan uit 3 dagen dood zijnde. Dat betekent dat hij echt al onze zonden ook echt heeft geboet. Want als er ook maar 1 zonde was, dan had hij niet opgestaan. Ja, daarom kan hij ons, is dat ook voor onze rechtvaardigmaking. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn, als hij niet opgestaan zou zijn. Nou, en kijk, in vers 20, maar nu Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden, degene die ontslapen zijn, de eersteling van ons gelovigen. Hij is de eerste die uit de dood is opgestaan, eeuwig. Want terwijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een mens. Want gelijk ze allen in Adam sterven, zo zullen zij ook de gelovigen in Christus, dat is de voorwaarde, allen levend gemaakt worden. Maar iegelijk in zijn orde, die eerst in Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. Zie je het? Hij is dood geweest 3 dagen. Hij is uit de dood opgestaan. Hij is begraven en daarna opgestaan uit de dood. En daar is hij de eerste van ons allemaal. En in Christus zal ook iedereen levend gemaakt worden. Dus wij geloven in zijn begrafenis. Het is niet belangrijk of ik begraven ben. Of ik ook in een graf lig. Of ik ook... Of hoe ik... Daar aan mijn, hoe ik... hoe zeg je dat? Hoe ik ben opgeborgen, ja? Daar gaat het niet om. Het gaat om zijn begrafenis en zijn opstanding. Nou kijk, want wat zou dan als, waar moet je daarin geloven in de begrafenis? Wat zegt het begraven van Christus dan ons eigenlijk, als Paulus zegt in Colossenzen 2 vers 12? Ja? Colossenzen 2 vers 12. En dat is waar het om gaat, broeders en zusters. Het gaat niet om onze fysieke begrafenis, het gaat om onze geestelijke begrafenis. Daar draait het om. Colossenzen 2 vers 12. Nou, in zijn context, vers 10. Hij begint met, gij zijt in hem volmaakt. Wij, Colossenzen 2 vers 12. En ik begin in vers 10. Gij, wij gelovigen, zijn in hem volmaakt. In Christus zijn wij volmaakt. Die het hoofd is van alle overheid en macht. Wij kunnen zelf niemand volmaakt maken. Ik kan mijn eigen kinderen niet volmaakt maken. Ik ben het zelf namelijk ook niet. Maar Christus heeft mij volmaakt gemaakt. Compleet. Wat nodig is om in de hemel te komen en om bij hem te zijn. Ik ben in Christus volmaakt die het hoofd is van alle overheid en macht, in welke gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die zonder handen geschiet. Zie, je hebt een besnijdenis die met handen geschiet, maar je hebt ook een besnijdenis die zonder handen geschiet. En dat is de geestelijke besnijdenis, namelijk aan het kruis dat Christus daar werd afgesneden uit het land der levenden, zegt in Jesaja. In de uitrekking van dat lichaam der zonde des vlees, kijk, door de besnijdenis van Christus aan het kruis. Niet zijn fysieke besnijdenis. Zijnde daar, kijk, met hem begraven in de doop. Hoe kan ik nou met hem begraven zijn? 2000 jaar geleden. Wordt een groot graf. Voor alle gelovigen, als je allemaal met Christus daar. Wij weten dat is niet zo. Maar Christus lag daar wel in het graf. Dat is letterlijk. En Paulus zegt, door het geloof zijn wij, 2000 jaar geleden, zijn wij geestelijk, moeten wij geloven, zijn wij ook met hem begraven. En dat is mijn begrafenis wat telt. En mijn begrafenis is niet of ik nou gecremeerd ben, of hier in de grond leg, hier op het kerkhof. Het gaat, wat is het belangrijkst? Zijn begrafenis. Want zijn begrafenis is namelijk mijn begrafenis. Zie je het? Kijk in Romeinen 6 vers 4. En dan eindig ik, bijna. Romeinen 6 vers 4. Ik moet opschieten. Romeinen 6 vers 4. Wij zijn dan, daar heb je het weer. Als hem begraven, dan zou je zeggen, oké, dat probeert men na te doen, door natuurlijk in het water het graf na te bootsen. Maar Christus is niet in water begraven. En het beeld van water is geen beeld van het graf in de Bijbel. Maar goed, er staat hier niet, wij zijn dan als hem begraven, dus hij is zo begraven, dus ik moet ook zo begraven worden. Nee, er staat, wij zijn met hem begraven. Dan denk je, ja, maar hoe kan ik nou met hem begraven zijn? Dat kan toch nooit? Ik kan wel, als hem begraven zijn, dan ga ik het gewoon nadoen. Maar als staat, ik ben met hem begraven, dat kan niet. Dan praat hij over iets anders. Dan praat hij over, door het geloof, ik heb geloofd in dat hij stierf daar voor mij aan het kruis, ben ik met hem één geworden, en ben ik ook met hem, want hij is mijn zonde gestorven, hij is toch niet voor zijn eigen zonde, hij is ook voor mijn zonde gestorven. En ben ik ook met hem gestorven. Dat is nou die wonderbare eenheid. En dat is de doop in zijn dood. Ik ben met hem begraven. Kijk, door de doop in water. Nee, door de doop in de dood. In zijn dood. Opdat gelijkerwijs Christus uit de dood opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders. Zo als ook wij in nieuwheid des levens wandelen. Dus net zoals hij gestorven is, ben ik ook met hem opgestaan. Ik ben toch ook niet als hem opgestaan. Ik kan het ook niet nadoen. Dat kan je allemaal niet nadoen. Ja, symbolisch. Nee, ik ben met hem opgestaan. En daar gaan we het om. Zijn begrafenis is mijn begrafenis. En dat is wil zeggen, zijn begrafenis is zijn dood is mijn dood. Dat is het. En dat is die wonderbare doop in zijn dood. Dan begrijpen, dat is de geestelijke doop. Niet de waterdoop. En zijn opstanding is mijn opstanding. En dat is ook mijn leven. Want als je verder leest, kijk. Want indien wij, kijk, dan heb je het weer met hem één plant geworden zijn. Ik ben met hem opgestaan. En in gelijkmaking zijn ze dood. Zo zullen wij het ook zijn. In de gelijkmaking zijn opstanding. Dit wetende dat onze oude mens, kijk, daar heb je het weer, met hem gekruisigd is. Met hem gestorven. Ik heb dat toch niet gehangen? Maar hij praat hier over de tegenwoordige tijd. Ik, mijn oude mens is met hem gekruisigd. Zie je het? Is al gebeurd. Niet wordt, is. Opdat het lichaam de zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Zie je, je bent vrijgesproken van de zonde. Dat is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu, kijk, daar heb je het weer, met Christus gestorven zijn. Met hem dood zijn, met hem begraven zijn. Kijk, zo geloven wij, zie je, het is een kwestie van geloof. Want het is niet gebeurd letterlijk toen op dat moment. Het is nu door het geloof. Zo geloof ik, zoals hij opgestaan is, zo zal ik ook, hij heeft eeuwig leven, met hem eeuwig leven. Wonderbaar. Wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft, de dood heerst niet over hem meer. Want dat hij gestorven is, dat is hij de zonde, eenmaal gestorven. Kijk, en dat hij leeft, dat leeft hij goden. Alzo ook gijlieden, daar komt het. Houd het, dit weet je nu, dat is gebeurd hè. Houd het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt. Dus wat de zonde ook doet, wat er ook gebeurt in mijn leven. Maar voor de zonde ben ik dood, waarom? Want ik ben met hem gestorven, begraven. Net zoals Christus is voor de zonde, daarom is hij gestorven. En lag hij 3 dagen dood in het graf. En ik ben met hem daar geweest. En dan, maar gode levend wordt, nee, zijt. In Christus Jezus onze Heer. Dus al zondig ik, wat ik ook doe, voor God is net zoals Christus. Dus als je zegt, ja nee, maar als ik zondig, dan ziet God mij weer als een zondaar. Weet je wat je dan zegt? Dan ziet God zijn zoon ook als een zondaar. Want Christus is namelijk zonder zonde opgestaan. En ik met hem. Daarom is die doop in zijn dood zo belangrijk. Dus ik ben voor God levend in Christus. En als ik zondig, ziet hij niet meer dat ik gezondigd heb. Ik heb namelijk de vergeving. Ik ben levend. Ik heb eeuwig leven. Zijn leven is mijn leven. Christus die mijn leven is, zegt Paulus in Colossenzen 3, vers 3. En ik ben met Christus gekruisigd, doch ik leef. Ja, maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En als Christus sterft, ga ik ook dood. Dat is die eenheid. Maar Christus sterft niet meer. Dus ik ben ook altijd eeuwig leven. De laatste, 2 Korinthe 5 vers 1. Dan gaan we maar eens op met 2 Korinthe. Waar spreekt Paulus over? Spreekt hij over onze begrafenis? Ja, fysiek? Nee, daar spreekt hij niet over. Weet je waar hij over spreekt? Hij spreekt over afbreken. Ja? Afbreken. Kijk, wat gebeurt er met ons als wij sterven? 2 Korinthe 5. Want wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakels, gebroken wordt. Zie je? Daar gaat het om. Ons lichaam dat wordt gebroken, die tent. Ik verruil het voor een eeuwig woonhuis in de hemelen. Dat wordt afgebroken, dat sterft, gaat dood. Hij spreekt niet over hoe dat gaat. Maar wij weten, kijk, een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want ook in deze zuchten wij, nog steeds, in dit lichaam, in die tabernakel, wij zuchten daarin, verlangen met onze woonsteden die uit de hemel is, overkleed te worden. Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Want ook wij die in deze tabernakel zijnde, zijn zuchten bezwaard zijnde. Nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke door het lichaam, opdat het sterfelijke door het, van het leven verslonden worden. Nou, dus wij hebben een heerlijke hoop in dit lichaam. Een aardse huis, wordt aardse tabernakel wordt verruild voor een hemels huis voor eeuwig in de hemel. Dus ja, dus de conclusie is, de tekst die zegt, van Paulus, die zegt, en iegelijk zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd. Dus ik zeg niet hier, je moet je begraven of je moet je laten cremeren. Maar ik zeg ook niet, je mag je niet laten cremeren. Want ik kan het niet uit de Bijbel vinden. Ik zeg wel, iedereen moet voor zijn eigen gemoed ten volle verzekerd zijn. Dus iedereen, iemand zijn motief heeft om te zeggen, ik doe dat niet. Oké, maar oordeel dan niet een ander die het wel doet. Want vanuit de Bijbel kan je het niet laten zien. Ik weet wel vanuit de Bijbel dat gelovigen zich lieten begraven. Ik maak ook die keus. Want tegenwoordig, je weet het. Kijk, vroeger met religieuze afgoderij, dat men zich liet verbranden, zat natuurlijk ook een bepaalde gedachte achter. Maar ja, als een gelovige zich nu laat cremeren, zal hij dat niet daarom, dat weet je. Dat is net zo met vuurwerk. Ja, je mag geen vuurwerk afsteken hoor, want dat is gedaan vanwege, waar was het ook weer? Ja, voor mijn boze geest te verdrijven en zo. Daar was vuurwerk. Dat deed ze toen. Maar als ik nou een rotje aansteek, ik zeg niet dat je het moet doen, of dat ik het doe, maar is dat dan, doe ik het als gelovige nog daarom? Nee toch? Dat weet ik, dat is onzin. Dat is bijgeloof, dus ik doe het daarom niet. Ik zeg ook niet dat je het wel moet doen, vuurwerk kopen. Maar daar, als je het doet, heeft het daar niks mee te maken. Zo is het ook met een gelovige, die zal het, als je het woord serieus neemt, dan weet je ook van, nee, ik schaam mij niet onder de hindoeïsten en zo, die dat om die redenen een bepaalde filosofie daarover hebben. Nee, dat is niet zo. Dus ieder zijn ten volle zijn eigen gemoed verzekerd. Ik denk dat dat heel belangrijk is, dat je dat ziet. Maar het allerbelangrijkste dat je begrijpt, dat de begrafenis, zijn begrafenis, dat dat ook jouw begrafenis is. Dat je met hem gestorven, begraven en met hem opgestaan bent. Want daar gaat het om. Dat is de ware begrafenis. Ja? Vader, wil u danken voor deze dag. We danken voor alles wat u voor ons gedaan hebt aan het kruis. En dat we dit mogen zien, Vader. Bedankt hiervoor. In Christus naam, onze Heer en Heiland. Amen. Goed, wij gaan.